Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. DOA is het grootste dierenasiel van Nederland en bestaat al bijna 125 jaar. Honden en katten die zijn verdwaald, gedumpt of in de steek gelaten, vinden hier een veilig onderdak. Jaarlijks helpt het asiel meer dan 2000 dieren aan een tweede kans op geluk. Ik ga in gesprek met Esther Beaufort. Zij is dierenverzorger hond in het grootste dierenasiel van Nederland. Welkom Esther.
Hallo.
Hallo. Het is wel leuk als we beginnen met het asiel, dat jij daarna wat over jezelf vertelt, zo hoe het zo gekomen is dat jij daar bent. Dan gaan we kijken hoe de dieren bij jullie terechtkomen. Daarna hoe ze er weer uitkomen.
Dat is het meest belangrijke.
Precies. En dan sluiten we af met wat jullie nodig hebben en alles wat er verder nog te vertellen is.
Ja.
Dus ik wou eigenlijk beginnen met DOA. Het oudste asiel van Nederland.
Na oudste asiel.
Oké, het ene oudste. Maar goed, ja. 125 jaar, dat is nogal wat.
Ja, dat is wel een tijd.
Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe groot zijn jullie?
Nou, als je kan bedenken dat we jaarlijks zo'n 2000 honden en katten bij ons eigenlijk erin en eruit komen. Dat is gewoon ontzettend veel.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Als je nou kijkt, hè, dat je 2000 dieren een tweede kans geeft op geluk. Met hoeveel mensen doe je dat?
Met eigenlijk altijd te weinig mensen. Bij DOA hebben we ongeveer 40 man in dienst en zo'n ongeveer 400 vrijwilligers. En dat is natuurlijk wel verdeeld over de hondenafdeling en de kattenafdeling, maar ook voor de was, bij de telefoon, bij de receptie. En dat 7 dagen in de week. Maar eigenlijk komen we altijd handen tekort, want hoe meer hulp er is, hoe meer tijd voor de dieren en hoe beter we ze kunnen socialiseren en trainen. En ja, dus handjes hebben we altijd nodig.
De meeste asielen is dat niet zo. Jullie hebben alles onder één dak. Zelfs een eigen dierenartspraktijk.
Ja, ook.
De praktijk, is dat alleen voor jullie dieren of heeft dat ook nog een functie naar buiten toe?
Nee, dat is wel echt alleen voor onze dieren. En daar hebben onze dierenartsen het echt druk genoeg mee.
Uh-huh.
Want de dieren die bij ons binnenkomen hebben vaak gewoon extra zorg nodig. Omdat ze verwaarloosd zijn of mishandeld. Of omdat een baasje er al langer niet goed meer voor kon zorgen. Dus dan kan het bijvoorbeeld zijn dat hun hele bekje helemaal verrot is. Dus de dierenartsen die zitten echt goed vol bij ons met alle zorg voor de dieren. En dat is dan natuurlijk zowel honden als katten. En het bijzondere ook wel is, want we hebben inmiddels 6 dierenartsen in dienst. En die zijn er niet allemaal elke dag. Maar dan hebben we er vaak eentje voor het spreekuur en voor de dieren die langskomen. En daar de administratie die daarbij hoort. En hebben ook iemand die aan het opereren is op dat moment. Want wij doen ook heel veel dingen zelf. Dus bijvoorbeeld castraties en sterilisaties doen wij zelf. Maar ook röntgenfoto's of gebitsbehandelingen. Dat kunnen we ook zelf doen. Dus we kunnen heel veel zelf doen. En dat scheelt natuurlijk ook een heleboel. Want daardoor hoeft de hond of de kat niet in een mandje, in de bench, in de auto, ergens naartoe. Bij mensen die ze niet kennen en een locatie die ze niet kennen. Dus dit scheelt ook gewoon een heleboel stress.
Ja,
dieren.
Die dieren hebben al genoeg meegemaakt, hè, zou je zeggen.
Ja. En daarnaast hebben wij ook, we hebben hier een fysiotherapeut die bij ons aan het werk is. Dus als er honden of katten naar de fysio moeten, dan hoeven ze daarvoor ook niet weg. We hebben een hondentrimster en een kattentrimster. We hebben een gedragstherapeut voor honden. Dus we hebben gewoon heel veel inderdaad onder ons dak. Hele korte lijnen en daardoor kunnen we gewoon de beste zorg leveren. Althans, daar doen we ons uiterste best voor.
Dat snap ik. Hoe groot is het gebouw? Hoe moet ik me dat ongeveer? Is dat een flatgebouw op de begane grond? Hoe groot is dat?
Nou, als je kan bedenken dat we ongeveer 10.000 stappen per dag zetten door het hele pand heen. Dus ja, we hebben wel een groot pand. En dat is met 2 verdiepingen. Dus beneden zijn de honden en boven zijn de katten.
Oké, dus jullie hoeven niet meer naar de sportschool. Dat scheelt, die 10.000 stappen, dan ben je er. Nou, eens even kijken, want behalve dat jullie eigenlijk opvangen, zijn jullie ook een honden- en kattenhotel.
Ja, dat klopt. Dus voor baasjes die op vakantie gaan, ja, die kunnen bij ons logeren.
Oké, nou heb ik begrepen dat, dat er bijna geen plek is als je tegenwoordig op vakantie wil, dat je dat een jaar van tevoren moet boeken. Hoe is dat bij jullie?
Ja, bij ons loopt het ook altijd wel snel vol. En wij hebben ook een dagopvang, een daycare. Dus mensen kunnen dan 's ochtends hun hond brengen en 's avonds weer ophalen. Dat is eigenlijk een soort hondencrash.
Okay.
Dus die baasjes, die honden kennen die al. Dus die willen ook nog graag bij ons in het hotel. Maar ja, ze komen van verre komen ze ook naar ons toe. En wat ons ook wel bijzonder maakt, is dat wij vangen eigenlijk alle honden op. Dus in sommige pensions heb je ook wel eens dat bepaalde rassen niet welkom zijn. Dat is bij ons niet. Bij ons zijn ze allemaal welkom.
En lukt dat omdat je ze apart huisvest voor die tijd? Want daar gaat het vaak mis natuurlijk, hè? Met dominantere honden en minder dominante honden. Zetten jullie ze dan apart?
We kijken sowieso natuurlijk welke honden daar goed bij elkaar kunnen. En we vragen ook altijd wel aan de baasjes, want die kennen hun honden het best. Zijn ze sociaal naar andere honden? Zijn ze sociaal naar mensen? Wat vindt hij fijn en wat vindt hij niet fijn? Dus daar kijken we goed naar. Maar ook ons personeel, mijn collega's, die zijn natuurlijk wel... wij weten gewoon best veel van honden. We kunnen ze gewoon goed lezen. Dus we kennen ook wel veel hondengedrag. En als we het even niet meer weten, om het over zo te zeggen, dan hebben we dus de gedragstherapeut die ons altijd kan ondersteunen.
Nou, ik vind dat wel heel mooi. Ik heb net een boek geschreven over honden. En een van de mensen die ik geïnterviewd heb, heeft een Rottweiler. En die had dus inderdaad ook problemen. Ten eerste om het dier mee te nemen op vakantie naar Frankrijk. En ten tweede om het te plaatsen in een pension, omdat hij... een weekje op vakantie ging. Dat ging ook mis, dus dat is jammer. Goed dat jullie dat doen.
Ja.
Doe toch vast even een oproep dat het de grootste dierenasiel van Nederland is. Maar ondanks dat blijft het een kleine zelfstandige stichting. Volledig afhankelijk is van giften van particulieren om de zorg voor de dieren waar te kunnen maken. Dus bij deze doen we vast even een oproep. doa-dierenasiel.nl. Daar kun je alles vinden. Ja, dan wil ik even naar jou, Esther. Want ja, ik geloof dat ik dat in het voorgesprek al zei. Je had ook kapster kunnen worden. Of iets dergelijks. Maar nee, de liefde is er voor... Ja, met name de honden, denk ik dan.
Ja. Nou, ja, en ik denk dat als ik kapster trouwens was geworden, dan was niemand gelukkig geworden, hoor.
Okay.
Nee, wij hebben thuis eigenlijk altijd dieren gehad. Altijd honden en katten, vogeltjes, konijnen, cavia's. We hebben eigenlijk altijd alles al gehad. Dus ja, dat ik iets met dieren wilde gaan doen, dat is eigenlijk altijd wel een hele logische stap geweest. Op een gegeven moment was ik 7 jaar en toen wilde ik graag gaan paardrijden. Uiteindelijk mijn moeder ook aangestoken en mijn zusje. Dus ook in de paarden altijd bezig geweest. Dus na mijn middelbare school ben ik eigenlijk heel vanzelfsprekend een opleiding dierverzorging gaan volgen. En toen ben ik dus ook bij DOA voor het eerst beland. En eigenlijk ben ik nooit meer weggegaan. En na mijn opleiding, toen was ik klaar. Toen ging ik hier eigenlijk fulltime aan de slag. En toen zeiden mijn ouders, het is zo zonde, want jij kan zo goed leren. Waarom ga je niet nog iets doen? Toen ben ik uiteindelijk communicatie gaan studeren. En toen was dat klaar. En toch ben ik hier blijven hangen, want je hart ligt gewoon bij de dieren. Het mooie is dat ik nog wel een beetje van mijn opleiding meepik. Want ik mag alle stukken eigenlijk schrijven over de honden bij ons in het asiel. En meewerken aan onze campagnes. Dus dat is superleuk. Dus ik doe nog wel een klein beetje, pik ik mee uit mijn andere studie. Maar het grote gedeelte is toch wel de dieren. En dat is gewoon het mooiste.
Weet je, ik geloof dat er een Chinese filosoof is die zei van als iedereen doet waar zijn hart ligt, dan hoeft er niemand meer te werken. Dus
nee,
ik denk dat dat het grootste compliment is. Maar nou zit ik even naar jouw foto te kijken. Jij bent nog niet zo oud, toch?
Nee, ik ben nu 32.
Oh, dat bedoel ik. Je hebt nog een leven voor je. Wie weet wat er allemaal nog gaat. Straks dan run je die hele tent in je eentje. Dus laat dat gebeuren. Ik vind het heel mooi dat je op deze leeftijd gewoon je hart volgt en doet waar je gewoon goed in bent.
Ja.
Hartstikke goed. We gaan beginnen bij de dieren die bij jullie terechtkomen. En ja, ik vond dat eigenlijk best wel een verdrietig rijtje. Gedumpt, verdwaald en in de steek gelaten. Maar dat is wel wat het is.
Ja.
Als die dieren bij jullie komen, wat gebeurt er dan? Hoe zetten jullie de procedure in gang om het dier weer zo te krijgen dat hij baasje kan krijgen?
Nou, wat het mooie is eigenlijk altijd hier als een dier binnenkomt. En het ligt natuurlijk een beetje aan de situatie. Maar iedereen gaat eigenlijk meteen in de startblokken en denken vooruit. He, want soms komt wel eens zo'n verhaal online. En mensen die worden altijd meteen heel boos. Maar goed, zij kunnen natuurlijk ook niet anders. Want zij zitten achter een toetsenbord of achter een telefoontje. Dus wij gaan eigenlijk meteen in de aanstand. We gaan ervoor om het dier beter te krijgen. En een nieuwe toekomst te kunnen geven. Dus we kijken eigenlijk nooit echt terug. En als ze hier binnenkomen worden ze altijd gecheckt door onze dierenarts. Dat is eigenlijk stap 1. En dan gaan we vriendjes maken, vertrouwen winnen. En vanuit daar gaan we steeds meer mensen introduceren. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk en het is eigenlijk allemaal maatwerk. Bij de ene hond moet er heel veel medisch gedaan worden. Bij de andere moet er meer op gedrag gekeken worden. Is een dier bijvoorbeeld heel angstig? Ja, dan ben je echt bezig eerst tijd investeren in vrienden worden en vertrouwen winnen. En het kan door heel simpel bij ze in een... Ja, wij vinden kennel altijd een beetje een naar woord. Dus wij zeggen dan liever kamertje. Dus door dan bij hun in het kamertje te gaan zitten en dan gewoon het nieuws voor te lezen of een liedje te gaan zingen. En gewoon niks van ze te verwachten. Dat ze gewoon weten dat het oké is. En zo gaan we eigenlijk verder en gaan we ervoor zorgen dat ze medisch helemaal gezond zijn. Of in ieder geval gezond genoeg. En ook qua gedrag wat beter gesocialiseerd of soms wat beter getraind. En dan gaan we op zoek naar een nieuw baasje.
En hoe ziet de dag van zo'n dier eruit? Een kat is denk ik dan anders dan een hond. Laten we eens beginnen met een hond.
Nou, wij beginnen... Oh. Ja,
altijd
het
gezellig.
Orkest begint hier
ze
ook.
Ze willen er ook wat van vertellen, ja.
Ja, ze wilden ook graag even vertellen hoe hun dag was. We zetten eerst eigenlijk altijd een rondje honden bij ons op de velden. Dus wij hebben binnen in het pand hebben we allemaal speelveldjes. Zodat ze lekker kunnen rennen en vies worden en kunnen poepen en plassen, want dat hoort er ook bij. En dus dan gaan we eerst zetten we altijd een rondje hondjes buiten. En daar beginnen we al lekker vroeg mee, zodat degene die echt de meeste hoge nood hebben, en dat weten we natuurlijk dan inmiddels, want we weten ook precies welke honden zo goedzindelijk zijn dat ze eigenlijk niks in hun kenneltje willen doen. Die zetten we als eerste buiten. En daarna gaan we ze allemaal eten geven en medicatie. Daarbij controleren we natuurlijk alles. Dus als ze geplast hebben, is dat heel veel of is het heel weinig? Hebben ze ook heel veel gedronken of niet? Is er toch even eentje gespuugd of heeft er eentje bloed ergens bij. Dat kan natuurlijk altijd. Dus dat checken we dan meteen. Daarna gaan alle honden even naar buiten. Ze hebben hier een binnenverblijf en een buitenverblijf. Gaan ze allemaal even naar buitenverblijf. Maken we binnen schoon. Daarna gaan we ze allemaal naar binnen en maken we buiten schoon. En eigenlijk de hele dag door blijven we die veld verwisselen. Dus iedere, nou ja, het ligt een beetje hoe vol het is. Hoe voller het is, hoe minder lang ze kunnen. Maar alle honden komen allemaal buiten iedere dag. Om 9:00 hebben wij altijd even een meeting met de vrijwilligers die er die dag zijn. Dus dan vertellen we alle bijzonderheden. Welke hondjes zijn er gereserveerd? Welke honden gaan er vandaag weg? Zijn er honden die naar de specialist moeten? Dus die niet kunnen wandelen? Zijn er hondjes die geopereerd worden, waardoor ze geen snoepjes mogen? Dus allerlei bijzonderheden vertellen we die dag. Dus dan gaan de vrijwilligers gaan ook lekker aan de slag. En die gaan ook lekker met ze aan de wandel. En wij zijn de rest van de dag bezig met trainen, vertrouwen winnen, socialiseren, naar de dierenarts, een beetje administratie bijwerken. Dus hoe ging je training? En dat noteren we dan allemaal. Dus eigenlijk de hele dag door zijn we van alles aan het doen.
Werken jullie in shifts?
Een klein beetje. Er is hier niet tot 's avonds laat zijn hier mensen. Dus de laatste mensen gaan om 7:00 weg. En de eerste mensen beginnen weer om 7:00.
Oké. Ik heb wel eens gehoord dat het met name 's nachts in een asiel heel onrustig kan zijn.
Oh, het is bij ons heel rustig. Ja, want ik ben hier wel eens 's nachts geweest. Ik heb al een aantal keer ook hier geslapen. Omdat we toen bijvoorbeeld een prachtige teef hadden. En dan ben je toch op het moment dat je een beetje weet of denkt dat ze gaan bevallen. Dan blijven we hier ook wel slapen. Het is hier 's nachts heel rustig.
Oké.
En dat vind ik ook altijd heel erg lekker als we dan gevoerd hebben 's avonds. Want ze zijn hier de hele dag wakker en in touw. Want de hele dag lopen de mensen langs. Die deelt weer een cookie uit. En dan komt er weer iemand die komt lekker met ze wandelen. Of we organiseren ook trainingen voor onze vrijwilligers. Dus dan is er weer een bubje die mee gaat doen aan de training. Dus de hele dag door zijn die honden eigenlijk wakker en hebben geen momentje rust. En als er dan gevoerd is 's avonds en je loopt dan zo langs alle honden, dan liggen ze allemaal lekker te slapen. En dat is, ach, vind ik heerlijk, vind ik dat altijd.
Ja, heerlijk. En de katten dan even kort, want zitten die bij elkaar? Hebben die ook een eigen plekje? Hoe werkt dat?
Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik wel echt van de honden ben. Dus ja? Ik weet niet tot in detail alles van de katten. Maar de katten die hebben eigenlijk ook een soort grote kamers. En daarin staan wel ook kennels. Dus ze beginnen wel eerst in de quarantaine.
Oké.
Dus dan zitten ze wel in kleinere... Ja, hokjes. Nou, natuurlijk niet heel klein. Ze hebben echt wel ruimte. Maar goed, dan zitten ze wel vast. En als ze eenmaal uit quarantaine zijn en alles is goed, dan mogen ze gewoon eigenlijk de hele dag door loslopen. Dan
mogen ze lekker hun eigen gang gaan.
Ja, en soms heb je ook wel eens katten die echt niet met andere katten overweg kunnen. En dan vaak bestaan die kamers uit twee delen. Een binnengedeelte en een buitengedeelte. En daar zit ook een deur tussen. Dus dan kunnen ze ook de katten die niet sociaal zijn naar andere katten, die kunnen dan apart. Of bijvoorbeeld omdat er eentje is die heel erg allergieën heeft en die krijgt een speciaal eten. En nog niet alle bakjes voer zijn opgegeten of er staat nog wat. Dan kan die bijvoorbeeld ook in het buitengedeelte eventjes.
Ja, oké. Vinden jullie voor alle dieren uiteindelijk een plekje?
Eigenlijk wel. Maar soms gebeurt het natuurlijk ook wel eens dat we dat niet kunnen vinden, omdat een dier bijvoorbeeld heel erg medisch gewoon heel slecht is en zoveel pijn heeft. Ja, en dan is natuurlijk soms euthanasie echt wel de meest humane optie. Maar eigenlijk vinden we voor alle honden en katten wel een baasje. En voor de een gaat het natuurlijk makkelijker dan voor de ander. Maar uiteindelijk hebben we maar één baas nodig. En soms komen ze vanuit Groningen naar ons toe of vanuit Limburg. Later komt er weer iemand uit Limburg voor een vrij lastige hond. En dus uiteindelijk komt het eigenlijk altijd wel goed. Ja, we moeten er wel wat tijd in investeren, maar dat is niet erg.
Nou ja, ik zat net even voor de uitzending even op social media te rommelen. En dat was een hond die had 9 jaar in het asiel gezeten. Die had nu een baasje. Dat ik denk van, dat vind ik wel heel lang, 9 jaar.
En dat is, gelukkig heb ik dat nog nooit meegemaakt bij ons. Want daar worden ze ook niet beter van, hè.
Nee.
Dus wij streven altijd wel echt wel, als we merken dat het echt lang duurt met een dier, dan gaat hij echt 6-dubbel in de schijnwerpers.
Ja.
Totdat we iemand hebben gevonden. Want 9 jaar in een asiel houden, daar wordt geen één dier gelukkig van.
Nee, we gaan straks ook even een hond in de schijnwerpers zetten, toch? We hadden nog even, want we zaten net even te overleggen, dat gebouw waar jullie zitten in die 2 verdiepingen.
Ja.
Was dat er al of is dat speciaal voor jullie gebouwd?
Nee, vroeger stond hier wel een ander asieltje, een heel klein asiel. En je had er eigenlijk 2 in Amsterdam. En die zijn in 2007 zijn die samengegaan. Dus toen is de boel hier plat gegaan. En daar is een nieuw gebouw voor gebouwd. Een heel groen gebouw.
Mm-hmm.
En de architect heeft naar, want achter ons zit een dijk.
Ja.
Natuurlijk lekker met gras. En die architect is helemaal in dat graspriet gedoken. Welke kleuren daar allemaal in zitten. En ons gebouw is dus ook heel groen, met allerlei verschillende kleuren groen die hij dus terugvond in die graspriet.
Wat
dus
leuk.
Super grappig natuurlijk. Dus vandaar dat ons, alles van ons is ook groen. En ons gebouw dus ook. Dus vaak denken mensen ook nog wel eens dat het een tuincentrum is. En dan komen ze hier binnen en is het toch heel anders. Dus het is een heel groot groen gebouw.
Oké, dan zullen we ook nog even de letters DOA, DOA, ontrafelen. Ik had een vreselijk verhaal, hè, maar dat gaan we niet zeggen. Maar dat is een betekenis in Amerika.
Ja.
Het staat gewoon voor Dierenopvang Amsterdam, toch?
Ja, maar dat is vrij lang. En mensen maakten er toch altijd wel weer iets anders van. Dus het is uiteindelijk gewoon afgekort naar DOA. En dan is het gewoon DOA Dierenasiel.
Ja, oké.
Okay. Dus eigenlijk net als de HEMA.
Ja.
Je noemt ons eigenlijk gewoon als DOA Dierenasiel. Dat is het gewoon het makkelijkste en herkenbaarste.
Nou, de honden zijn binnengekomen. We houden het even bij de honden. We hebben natuurlijk ook katten, maar jij bent van de honden. Nou, en ze zijn op een gegeven moment klaar om geadopteerd te worden. Ik ben van plan om een dier te adopteren.
Mm-hmm.
En daar komt toch best wel wat bij kijken. Hè, wat voor soort hond dan goed bij mij zou passen. Wat er van me verwacht wordt. En hoe de adoptie werkt. Waar zullen we beginnen? Hoe de adoptie werkt?
Ja, dat is wel een goeie.
Oh.
Wij vragen eigenlijk altijd of mensen bij ons een contactformulier willen invullen. Want dan hebben we meteen eigenlijk een beetje stiekem al wat gegevens. Dus waar wonen mensen? Dus dan kunnen we ook al zien, wonen ze midden in het centrum of wonen ze lekker ver af. En dan kunnen we mensen ook makkelijk bereiken. En dan krijgen ze van ons eigenlijk altijd een mail terug met wat vragen van ons. En daar staat bijvoorbeeld in, naar wat voor hond ben je op zoek? Zijn er kleine kinderen die in huis wonen? Nog andere huisdieren? Hoeveel uur moet de hond alleen zijn? Maar ook, heb je binnenkort nog vakantieplannen? Want als we eenmaal een goede match hebben, dan kan een adoptie best snel verlopen. Dus als er dan nog mensen zijn die zeggen, we gaan over 2 weken nog lekker 3 weken op vakantie, dan zeggen we eigenlijk, neem nog een keer contact op wanneer je terug bent van vakantie.
Mm-hmm.
En als we dan denken dat we een goede match hebben zitten, dan gaan we eerst eens met de mensen bellen. Want dan kan je toch altijd net even wat meer doorvragen bij mensen. En als het dan eigenlijk van beide kanten goed voelt, dan plannen we een fysieke afspraak in. En dan komen ze hier gewoon eens op. Kunnen wij de mensen ontmoeten en leren kennen. En zij de hond. Gaan ze lekker een stukje wandelen. En vanuit daar gaan we eigenlijk verder kijken. Hoe ging het? Heb je de klik? Wat vond je ervan? En wil je hem adopteren?
Oké. Okay. En als je dan zegt, wat wordt er van de adoptant verwacht? Dat is, denk ik om te beginnen, dat ze een hond kiezen die past bij hun woning en bij de tijd die ze hebben. Wat checken jullie verder nog?
Sorry?
Nou, ik vroeg me eigenlijk af, hè, wat wordt er precies van je verwacht? Jij zei van, nou, we kijken al eventjes op het formulier waar mensen wonen. En dan ga ik ervan uit dat je niet een enorm grote hond op een flat 9 hoog wil hebben. Liever niet. Nee. Wat wordt er verder van je verwacht?
Nou, kijk, uiteindelijk wordt de hond natuurlijk echt van de mensen zelf. Mm-hmm. Maar we kijken wel naar het type hond. Dus bijvoorbeeld wil iemand een jonge border collie die echt wil werken en veel beweging moet hebben, maar woont hij in een kleiner huis en is er veel, zijn er veel kinderen in huis of werkt diegene heel veel? Ja, dan zeggen we dat is waarschijnlijk gewoon geen goede match.
Okay.
Of zijn er katten in huis en kies je eigenlijk een hond die dat niet kan of eng vindt of achter de katten aangaat, ja, dan past dat gewoon niet.
Nee.
Dus daar kijken we wel ook naar de behoeften van de hond en eigenlijk de behoeften van de baas.
Ja, oké. Okay. Want daar zit eigenlijk het belangrijkste verhaal, hè? Die match. Want dat heb ik ook altijd begrepen. Als je eenmaal, en dan ga ik even uit van baasje, verliefd bent op een hond, doe je er ook alles voor.
Ja,
okay.
Dan gooi je eigenlijk je hele leven om.
Ja, dat is wat het is, ja. En ik hoor van mensen die dan op een gegeven moment zeggen van, ja, ik vind toch wel gedoe, want ik moet altijd timen. Maar ja, dat is wel wat het is. Je kunt niet een hond oeverloos alleen laten. He, je moet er echt voor zorgen, maar je krijgt er ook waanzinnig veel voor terug.
Zeker. En dat vind ik altijd wel het mooie van asielhonden. Het is alsof ze gewoon weten dat ze een tweede kans krijgen en alsof ze dan nog meer liefde kunnen geven.
Ja, ik heb twee honden uit het buitenland, dus dat is ongeveer vergelijkbaar. En ik ervaar dat ook zo. Dus ik vind dat wel heel mooi dat je dat zegt. Als je het nou hebt over honden in het asiel, hè, daar zeggen mensen ook van alles over. Die zeggen, ja, daar zitten alleen maar onhandelbare honden en honden die bijten. En volgens mij is dat helemaal niet waar.
Nee, we hebben echt zulke leuke schatjes.
Ja? Kan je daar eens wat over? Wat is de gemiddelde hond die bij jullie zit?
Ik kan uren vertellen over onze honden.
Ja, vertel maar.
Nou kijk, we hebben allerlei soorten honden. Groot, klein, jong, oud. Veel meegemaakt, weinig meegemaakt. Hele lieve schatjes. En ook wat moeilijkere honden. Ja, die heb je er altijd tussen. Maar er is echt geen paal op te trekken wat er binnenkomt en wat voor honden dat zijn en waarom ze binnengekomen zijn. Maar er zitten echt niet alleen maar onhandelbare of stoute honden. We hebben echt, ja, het kan zomaar zijn dat er een baasje overleden is waardoor hun hond of waardoor de hond binnenkomt, terwijl het baasje altijd goed voor hem gezorgd heeft en hartstikke goed is opgevoed. Ja, en die hond kan er niets aan doen dat zijn baasje overlijdt.
Nee,
hij is helemaal niet onhandelbaar.
Nee, maar daarom vind ik het goed dat je het even zegt. Weet je, er zijn van die vooroordelen. En mensen roepen het dan heel hard. En dan denk ik, ja, hoe dan? Want uiteindelijk bij jullie, jullie zijn de hele dag ermee bezig. Je hebt ook een gedragsdeskundige. Ik denk dat je veel beter weet wat je in huis haalt dan dat je een puppy krijgt wat je maar af moet wachten. Of een hond uit het buitenland waarvan je het vaak ook niet weet.
Nee, en dat zien we ook wel regelmatig misgaan. Ik heb wel ooit eens een keer een gesprek met iemand gehad die wilde afzonderen. Die zei, ja, ik heb er eentje besteld en die zou 5 kilo zijn.
Oh ja.
Nou, de pup kwam aan en die was inderdaad 5 kilo, maar die werd uiteindelijk 30 kilo.
Ja.
Ja. En ze had hem zo besteld.
Ja, zo besteld. Ja, dat klinkt ook idioot, hè? Of je een pond biefstuk of een bloemkool bestelt en zegt, dat klopt niet helemaal.
Nee.
Ja, dat is heftig.
En als je natuurlijk een dier van marktplaats haalt, je weet niet of een oud baasje het mooier maakt dan dat het is. En ik maak het liever iets minder mooi dan het is, want dan kan het altijd alleen maar meevallen.
Nou ja, en dat hadden we elkaar beloofd dat we het daar even over zouden hebben. Ik ben 60, al ietsje meer dan 60. En ik heb 2 honden, eentje van 10, een van 6. En ik kan niet zonder honden. Dus ik hou het even helemaal bij mezelf, maar dan mag iedereen ermee doen wat hij wil. En ik bedacht, als mijn honden er niet meer zijn, wil ik niet zonder hond. Maar ik realiseer me ook dat een pup niet handig is. Ik heb dat gezien op hondenscholen waar ik heb getraind met mijn hond. Vaak worden oudere mensen uit hun schoenen gerukt door een veel te grote hond en die kunnen ze dan niet aan. En ik dacht op een gegeven moment, ik neem de complete verantwoording hoor, maar dat het misschien ook verstandig is dat mensen nadenken wat er bij ze past. En er zijn natuurlijk best veel oudere honden die veel kanslozer zijn op een nieuw huisje. En ik dacht voor mezelf, als ik dan ouder ben, dan neem ik lekker de alleroudste of zieligste hond uit het asiel. En dan is iedereen blij, toch? Dan heb ik ook een wat rustigere hond. Dat lijkt me fantastisch. Het, ja. Zit er niet ook een klein beetje verantwoording bij onszelf?
Zeker weten. En wat het grappige is aan dit verhaal, is dat jongere mensen er meer voor openstaan om een oudere hond te adopteren dan oudere mensen. Misschien is het ook wel, ik weet het niet, want ik ben daar natuurlijk nog helemaal niet, maar dat ze ook niet willen dat ze ouder worden, dus daarom dan toch maar een jonge hond nemen. Maar inderdaad, vaak kunnen ze dan niet altijd de behoeftes van de hond tegemoet komen, ja, zeg maar.
Precies.
Dus zo hadden wij laatst ook. Een husky die kwam bij een ouder echtpaar vandaan. En ze hadden zich ook niet ingelezen in het ras. En ja, ze kwamen thuis met de hond en die ging achter de kat aan. En hij was al groter dan dat ze dachten. En hij was sterk en hij was niet zindelijk en niet opgevoed. Ja. En zij konden heel deze hond niet aan. Ja, toen was er wel een buurman die wilde de hond wel hebben, maar die was nog een stukje ouder. Nou, dus hij ging met de hond wandelen. En voordat hij het wist, lag meneer ondersteboven. Dus dat was ook geen succes. Nou ja, dus toen is de hond bij ons terechtgekomen. En toevallig is die gisteren geadopteerd. En kregen we vandaag al foto's dat ze op het strand waren geweest. Dus tot nu toe gaat dat gelukkig heel erg goed. Maar dat is wel een hele mooie en mooi voorbeeld van een, ja, mensen die zichzelf eigenlijk een beetje overgaan.
Dat is zo. Ben je er nog?
Ja?
Ja, oké. Okay. Nee, je viel net even weg. We willen graag even één hond noemen, hè, die we een heel fijn huisje gunnen. Noemen we dat de hond van de week? Noem je dat zo?
Ja.
Nou?
Ja, vind ik wel een goeie.
Vertel.
Nou, wij hebben in ons asiel hebben wij Maru.
Ja.
Een hele lieve hond die hier gebracht is omdat zijn baasje overleden is. Dus iets waar hij absoluut niks aan kan doen. Hij is al ietsjes ouder en hij krijgt nooit een aanmelding.
Hoe lang is hij bij jullie?
Nou, dat ga ik eventjes opzoeken. Want ik zit achter de computer, dus dat kan ik mooi even checken.
Ja, leuk. En is het een reutje of een teefje?
Het is een reutje en hij is 9 jaar en hij zit bij ons in 1 mei.
Oh, dat is nog niet zo heel lang. Wat is het voor een soort hond?
Ja, het is een beetje een Duitse staander.
Oh ja, dus dat is... Oh, maar dat zijn hele lieve honden.
Hij is ook heel lief en hij is supergoed, kan hij modellen, want hij is super fotogeniek. Hij is gek op spelen met de bal en hij is ook echt nog wel, ondanks dat het een senior is, is hij gek op wandelen. Kan daar echt nog uurtjes mee lopen. Het enige nadeeltje van hem is dat hij niet zo dol is op andere honden.
Ja, maar er zijn genoeg mensen die hebben maar één hond, dus...
Ja,
of geen hond, of weet ik veel wat, dat moet kunnen toch? Nou, wat hebben jullie nodig?
Nou, zoals je aan het begin natuurlijk al noemde, zijn we een klein zelfstandig goed doel, maar ja, wel een groot asiel. En leveren dus echt op donaties. Dus donaties kunnen we natuurlijk altijd gebruiken. Daarnaast hebben we ook altijd handjes nodig. Dus mocht je bij ons in de buurt wonen en vind je het leuk om ons te komen helpen, check dan vooral op de website.
Huh?
En als je echt natuurlijk een donatie wil doen voor het dier, zijn ze altijd gek op wat lekkers of om iets mee te om ergens mee te spelen.
Huh?
Dus dat is ook altijd welkom.
En een mand of riemen of zoiets, heb je dat nog nodig?
Nou, eigenlijk hebben we dat wel genoeg.
Oké, okay, dat is dan ook even belangrijk. Oké. Okay. En ja, inderdaad wat je zei, vrijwilligers. Wat gaan de vrijwilligers bij jullie doen? Je hebt het aan het begin al even gezegd.
Ja,
moet ook schoongemaakt
het kan
worden.
Gewoon, bij ons meewerken ze echt letterlijk met de honden. Dus ook het schoonmaken, verzorgen, het wandelen, ons helpen met socialiseren. Maar sommige mensen vinden dat zwaar of soms ook wel een beetje spannend, maar willen wel graag iets voor de dieren doen. Mm-hmm. Dan hebben we ook altijd mensen nodig die gewoon bij ons de was doen, of die helpen de telefoon opnemen, of die het leuk vinden om echt met mensen te werken. We hebben mensen nodig bij de receptie. Maar we hebben ook mensen nodig die eigenlijk alle geplaatste dieren even gaan nabellen om te vragen hoe het gaat bij onze nazorgafdeling. Dus er is echt genoeg te doen om ons te komen helpen.
Nou, ik denk dat dat een prachtig rijtje is en dat we nou daar vast mensen voor kunnen vinden die dat willen doen. En je moet, ja, het handigste is als je woonachtig bent in de omgeving van Amsterdam. En hoeveel uur is dat? Hebben jullie daar nog een limiet voor?
Nou, al kom je 7 dagen in de week. Je bent altijd welkom.
Oh, ik dacht, ik begin onderaan. Zo van, nou, dan voor 3 uur is het ook goed, maar jij doet gelijk de hele week.
Ja, het is altijd bespreekbaar.
Nou, fantastisch. Heb jij nog iets waarvan je zegt, ja, maar dat heb je niet. Ik heb natuurlijk een heleboel niet gevraagd. Maar is er iets waarvan je zegt, ja, dat moet toch wel even de wereld in?
Nou, dat wij gewoon de allerliefste en de leukste honden en ook katten hebben.
Nog misschien wel heel leuk om kort te vertellen. Ik heb een podcast opgenomen en een uitzending gedaan met Dutch Sheldogs. Zij trainen ook met jullie honden. Dat is echt heel bijzonder. En ja, ik denk dat jullie er alles aan doen wat maar mogelijk is om de dieren een nieuwe kans te geven. Dus ik hoop dat je heel veel reacties krijgt.
Ik hoop het ook. Ik zal je op de hoogte houden.
Nou, heel graag mag ik jou bedanken voor het gesprek.
Ja, jij ook bedankt.
Ik vind dat je prachtig werk doet. Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.